Er bestaat het zogenaamde zeemansgraf, begraven in water. Er is ook waar we minder bekend mee zijn, maar wat wel eens in documentaires op televisie voorbij komt, het in de open lucht opbaren van de doden. Egyptenaren kennen we natuurlijk het mummificeren. Nieuwe vormen om de een of andere wijze met het stoffelijk overschot van een mens om te gaan zijn onder meer be- of invriezen. En het kan twee doelen hebben. Het is wel gebeurd dat mensen met een ernstige ziekte zich hebben in laten vriezen in de hoop dat na flink aantal jaren er een behandelmethode is voor hun ziekte en dat ze dan alsnog weer verder kunnen. Een nieuwe vorm, die is echt erg nieuw, is gaan totaal bevriezen, diepvriezen en dan wordt het nadat het bevroren is op de een of andere manier weer door trillen of machinaal in elk geval tot kleine deeltjes verwerkt. Dus dan wordt het hetzelfde als as, het is alleen niet verbrand, hele kleine deeltjes. Plastineren is iets wat wie ooit wel eens iets gezien heeft op het journaal over de tentoonstelling The Body, is een Duitse patholoog die heeft een methode ontdekt om lichaamsvloeistoffen te verwijderen en te vervangen door een doorzichtige stof. En dan is het alsof iemand bestaat, maar hij leeft niet meer. Dat ziet er ongelooflijk echt uit. En ja, ik weet niet wie dat kan betalen, maar dat is ook een manier. En uiteindelijk, wat er niet bij staat, zou je je lichaam ter beschikking van de wetenschap kunnen stellen. Om bijvoorbeeld voor chirurgen in opleiding. Ik hoorde net iemand vragen van, ga je iets over het zeemansgraf zeggen? Nou, dat is eigenlijk niet toegestaan. Maar het is wel toegestaan om een dode naar Engeland te vervoeren. En in Engeland is wel de mogelijkheid om dus via een begrafenisondernemer je inderdaad een zeemansgraf op de oceaan te geven. Van al deze vormen wordt alleen het begraven en cremeren onder de loep genomen vanwege vermelding in Gods woord. Als er nou een geboorte plaatsvindt, is er vreugde en dankbaarheid om nieuw leven. Men wil dan natuurlijk niet aan denken dat op hetzelfde moment ook onvermijdelijk een toekomstige uitvaart bijgekomen is. We houden er sowieso niet erg van om over sterven en de dood te praten. Willen we echter wat verder komen met onze inzichten op dit gebied, dan komen we ook langs de begrippen sterven en dood. Want zo is de gang van een mensenleven. En zonder dat is er ook geen sprake van een uitvaart. Ik hoop dat u daarmee kunt dat u daarin kunt meedenken over het onderwerp, zonder dat het u onrustig maakt. In het gebied van ons land, wat we nu Nederland noemen, kwam voor Christus al begraven, zowel begraven als cremeren voor. Soms werd de as in urnen ook nog begraven. Door de tijd heen kwamen zodoende zowel lichamen als urnen in een grafheuvel terecht. En een grafheuvel kan je zomaar in de buurt van Ede, maar er zijn meer plaatsen, in het bos tegenkomen. En omdat er dan ook een uitleg bij staat, dan kan je daar ineens ontdekken hoe men dat in de oudheid in Nederland deed. Er werd in de grond begraven en er werd een heuveltje overheen gebracht. En soms waren er stammen of gezinnen die later dat nog een keer gingen gebruiken. Bovenop de heuvel werd er dan nog een tweede graf gewoon ingelegd. En er werd ook vanuit een andere hoek werd er dus begraven van as van mensen die in urnen was opgeslagen, die werden mede begraven. Zo werd zo'n heuveltje een heel familiegraf of een verzamelgraf. Cremeren is heel lang buiten gebruik geraakt, tot begin 1900. Bij uitzondering werden mensen daarna gecremeerd. Sinds 1970 kwam hier een flinke verandering in en op dit moment worden er meer overledenen dan gecremeerd dan begraven. En dat is even een moment om naar die bijlage 1 te gaan. Dan ziet u hoe eigenlijk in Nederland ook dus een soort cultuuromslag plaatsvond. Er is een staartje wat uitgegeven wordt door het Bureau van de Statistiek. En 1914 is één iemand gecremeerd. Nou, dan gaat het heel langzaam oplopen. Tot 1940 iets meer dan 1000 mensen. En dan gaat het maar geleidelijk omhoog. Hoewel het intussen 1950 en 1960 ook al verdubbeld van 1500 naar 3500, ruim, gaat in 1970 gaat er wat veranderen. En dat is gewoon onder de cultuuromslag die in Nederland plaatsvond. Ontkerkeling begon en dan gaat het hard oplopen. En in 2012 was de verhouding ongeveer 40% tegen 60%. En dan 60% mensen die voor crematie kiest en nog 40 voor begrafenis. In deze lijst is natuurlijk niet te zien, er staat in Nederland geregistreerd. Want eigenlijk zou er helaas een piek moeten zitten in de jaren 40-50, toen een heleboel Nederlandse, Joodse mensen ongewild verbrand of gecremeerd zijn in de Duitse concentratiekampen. Maar het gaat hier alleen over de zaken die in Nederland gespeeld hebben. Dat er eventjes als statistiek hoe cremeren is toegenomen ten opzichte van begraven. Eventjes terugkomen naar de familie die met een sterfgeval zat. En wat doen we nou? Wat vind ik over begraven en verbranden van een dode? Laten we eerst eens even kijken naar onze oorsprong. En dan gaan we naar het begin van de Bijbel. Kunnen we iets weten over dit onderwerp door te onderzoeken wat er geschreven staat over de oorsprong? Kunnen Bijbelteksten over het ontstaan van de mens al onze gedachten mee bepalen? Nou, van oorsprong stof. Om daar iets meer over te weten te komen, kunnen we in het boek Genesis nalezen. In hoofdstuk 1, begin van de schepping. In hoofdstuk 2, vers 7. Toen formeerde God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Op grond van deze tekst schrijft Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs dat de eerste mens Adam een levende ziel werd. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, met een natuurlijk en vergankelijk lichaam. Wij dragen het beeld van de eerste, de stoffelijke mens, tot een bepaalde tijd. God maakte de eerste mens uit de bovenlaag van de aarde. Stof en leem. Als we nadenken over de bovenlaag van de aarde, het stof en de samenstelling daarvan, dan is het niet moeilijk om te ontdekken dat er in de Bijbel nogal wat beeldspraak is te vinden die hier nou bij aansluit. Bijvoorbeeld over leem en vormen. En zo staat er in Jesaja 64 vers 8. Maar nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn het leem, gij zijt onze formeerder. En wij allen zijn het werk van uw hand. Dan volgen we teksten in Job, waar Job spreekt. Uw handen hebben mij gewrocht en gevormd, geheel en volledig. En wilt gij mij in het verderf storten? Bedenk toch dat gij mij als leem hebt gevormd. En wilt gij mij tot stof doen wederkeren? Mijn huid en vlees mij bekleed, met beenderen en spieren mij doorweven. Leven en genade hebt gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt. En dat leem komt nog een keer voor als Elihu in die laatste redes in het boek Job tot Job spreekt. En die erkent dat ook. En zegt tegen Job, zie, voor God ben ik aan u gelijk. Ook ik ben uit leem afgeknepen. En dat grijpt eigenlijk allemaal terug op dat vormen van God door de mens, van de mens door God. En dat geldt niet alleen voor het individu, maar ook in de betekenis van het volk. En er wordt over het volk gesproken, het leem in de hand van de pottenbakker. Ook worden mensen wel vergeleken met pottenbakkerswerk, aardewerk en potscherf. Waarbij God dan vergeleken wordt met de pottenbakker of de boetseerder, die het leem vormt zoals hij wil. Allemaal producten van de bovenste aardlaag. En heel sterk kunnen we die boetseerder vinden in Romeinen 9 vers 19. Is hij een versmaalde, verbrijzelde pot, deze man, Konjau, of een waardeloos stuk aardewerk? U kent ook vast wel, maar deze schat, we hebben deze schat in aarden, vaten. Ook hier wordt een mens vergeleken met pottenbakkerswerk en wordt de kwetsbaarheid van een mens afgemeten aan de breekbaarheid van het aardewerk. En zo kennen we ook onze aardse tent. En niet alleen is onze buitenkant breekbaar, maar ook van binnen in ons voelen en onze geest zijn we kwetsbaar. Gods woord spreekt ook van wederkeren tot stof. En daar zou ik even met u willen opslaan, Genesis 3 vers 19, uit dat rijtje wat daar vermeld staat. Want we gaan niet alle teksten die vermeld staan doorlezen. Sommige zijn gewoon uitgetypt. En andere kunt u zelf naslaan en ontdekken van dat er zoveel over stof gesproken wordt. In verhouding tot het ontstaan van de mens. Genesis 3, vers 9. En de Heere, God, riep de mens tot zich en zeide hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd. Want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wat heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld heeft, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid. En toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen u en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult er de hiel vermorzelen. Ik laat het even tot zover, want de tekst die ik zoek, die zit er niet bij, dus dat zal een foute verwijzing zijn. Dat klopt ook, want ik moet naar vers 19. Dan nemen we die nog even mee. En dan moet ik wel eventjes beginnen in... Ja, toch een 17. En tot de mens zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. En dan komt het. Dit is die bekende verandering die de voorwaarden voor Adam en Eva zo ontzettend verandert in het paradijs. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Weer herhaalt God die woorden over de oorsprong. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Nou, dat is iets langer dan geworden dan ik in mijn hoofd had. Nou, daaronder staan uit Job en uit de psalmen duidelijk nog meer verwijzingen die aangeven dat de mens wederkeert tot stof, als zijn leven over is. Is het dan zo dat wij als we sterven meteen stof zijn? Nee, daar gaat nog een hele tijd overheen. Eerst blijft het gebeente over, dat kan heel lang bestaan. Als u het nieuws gevolgd heeft, is er enkele weken geleden, of het is enkele weken geleden bekendgemaakt, in Noord-Holland een lichaam gevonden, in heel goede staat, heel herkenbaar, als mens, geen stof, maar echt lichaam, en dat is 4500 jaar oud. Dus het kan wel even duren voordat het zover is, maar het uitgangspunt is, de mens is stof, is gevormd en keert ook weder tot stof. Prediker 3, vers 20, alles is geworden uit stof en alles keert weder tot stof. Nog één tekst die niet bij u in het boekje staat, Jesaja 26, vers 19, waar de profeet vooruitziet en profeteert over het volk. Herleven zullen uw doden, ook mijn lijk, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij die woont in het stof. Dat gaat over de doden. Nou is er in de Anglicaanse kerk, want dat wordt ook wordt dat gewoon aangehaald bij begrafenissen. En niet altijd, maar er wordt natuurlijk wel eens over gesproken dat de mens uit stof is ontstaan, uit de bovenlaag van de aarde. En dan ook terugkeert tot het stof. In 1668 is er in Engeland wat uitgekomen wat een liturgie heet voor een voorschrift eigenlijk hoe je uitvaarten zou kunnen regelen. En er is een zin in opgenomen die zegt: aarde tot aarde, stof tot stof en as tot as. En dit zou gebaseerd zijn op Ezechiël 28 vers 18. Maar daar komen we nog later op terug. Hoewel er logische wijze reden is om over aarde tot aarde na te denken, want we hebben het ook al over leem en vormen gehad en over de pottenbakker, is het zo niet te vinden in de schrift. En er is totaal geen vindplaats om de uitspraak van as tot as te rechtvaardigen. Er is niets uit as voortgekomen. Er zijn wel mythologische verhalen, en heel bekend is de feniks zal uit zijn as herrijzen, maar dat kent de Bijbel niet, behalve een havenplaats die ook Phoenix heet of Phoenix. Er is alle reden om te spreken van stof tot stof en alleen dat. Dan gaan we even kijken naar het begraven van doden zoals we dat kennen. En dan gaat het hoofdzakelijk de eerste vier paragrafen over het Oude Testament. Een eigen graf voor de volle prijs, dat gaat over Abraham. Terugkeren naar de dubbelspelonk is ook Abraham en de aartsvaders. Leven uit geloof, sterven in vertrouwen, hoort ook bij Abraham. Het uitzicht van Abraham en begraven in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament werd met name bij Abraham, die zich omringd wist door volken waar men ook hele andere gewoontes had om met doden om te gaan. Met name bij Abraham werd eigenlijk ingegeven om een eigen graf te kopen. Vooral voor zijn vrouw Sarah, waar die. En dat blijkt ook wel als staat, als je leest wat Abraham rouw bedrijft als Sarah overleden is. En hij wil heel graag voor haar een eigen plek. Een grafstede voor de volle prijs. En de lichamen van overledenen worden met respect ter ruste gelegd in een graf. Met name Abraham begint ermee. Een vreemdeling en bijwoner ben ik bij u. Geef mij een eigen grafstede bij u, opdat ik mijn doden mogen uitdragen en begraven. Eigenlijk legt Abraham hier de grondslag voor de uitvaart. Uitdragen en begraven. Het kost hem zelfs moeite om er daadwerkelijk geld voor uit te kunnen geven. Maar als dat dan bespreekbaar wordt, dan komt Efron de Hethiet met een hoge prijs. En zo koopt Abraham, lang voordat hij iets van de grond van het beloofde land zal bezitten, een grafplaats. Hoewel Abraham zeer vermogend wordt genoemd, heeft hij nagenoeg niets van het land in eigendom. En alleen de spelonk met het stukje land. In 1 Timotheus 6 vers 7 komt een tekst die wij ons ook wel voorhouden. En ik denk dat ondanks dat Abraham zeer vermogend was, dat hij ook getuige dat hij in tenten bleef wonen en niet zich vast wilde vestigen, bleef eigenlijk de gedachte, want wij hebben niets op de wereld medegebracht en wij kunnen er ook niets uit medenemen. Ik denk dat dat in principe al bij Abraham ook door zijn hoofd speelde, want hij zocht geen steden op om daar huizen te kopen. Hij bleef in zijn tent wonen. Dat hij niets in het land van het land in bezit had, is van Gods wegen, niet vanwege zijn rijkdom. Dat had makkelijk gekund. En dat kunnen we lezen in het getuigenis van Stefanus. En nadat zijn vader gestorven was, het gaat over Abraham, bracht hij hem, Abraham, vandaar over naar dit land. Waar gij, en dat waren dan de mannen die naar het getuigenis van Stefanus stonden te luisteren, vlak voordat ze hem zouden stenigen, waar gij nu woont, dat land, en hij gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet één voet. maar hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te geven, ofschoon hij geen kinderen had. Hoe moet dat verder? We zien dat dit getuigt van een toekomstverwachting, want Abraham keek niet alleen over een stukje grond met bomen boven de spelonk van Machpel uit, maar hij zag en getuigde van een hoge toekomstverwachting, nog hoger dan het bezit van het land zelf. Paragraaf 2.2 is een stukje opvolging van wie er begraven wordt in dat graf. En dat kunt u gewoon lezen. Ik pik even iets uit wat mijzelf is opgevallen. Dat als Isaac met Rebecca trouwt, dan is zijn moeder Sarah al een tijdje overleden. En als hij met Rebecca en zijn Rebecca in het tentenkamp van zijn vader komt, dan is Sarah al 13 jaar overleden en dan staat er dat hij haar bracht in de tent van Sarah. En ik denk, hey, men heeft die tent dus nooit opgeruimd, nooit een andere bestemming gegeven, lijkt het wel, misschien sliep er wel iemand anders, maar er wordt al duidelijk vernoemd de tent van Sarah. En ik denk dat Abraham daar toch ook wilde laten zien van, zij was mij lief en ik breng daar geen verandering in. Maar dat weten we niet zeker, maar het is opvallend dat het zo genoemd wordt. Nou, wie er begraven en waar wordt, kunt u zelf even nalezen. Leven uit geloof, sterven in vertrouwen. En dat zijn een paar hele aardige punten. Als Jacob oud wordt, en hij heet ook Israël, en hij weet dat zijn zoon Jozef weer leeft, tenminste, hij ontdekt dat hij nog steeds leeft, en hij heeft de verhalen van zijn andere zoons gehoord, en hij wordt oud, dan denkt hij van, het is genoeg, ik sterf. Jacob voelt dat hij oud wordt en dat het einde nadert, en neemt dan besluit om zijn zoon Jozef nog een keer te zien. En hij brak met alles op wat hij had, en kwam te Beersheba, en bracht de God van zijn vader Isaac slachtoffers. En God sprak tot Israël in nachtgezichten, Jacob, Jacob. Hier ben ik. Ik ben God, de Vader, de God van uw vader. Vrees niet naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal zelf met u naar Egypte trekken en ik zal u ook zeker weer terugvoeren. Dat was ook wel aan Abraham beloofd dat het zo zou gaan. En Jozef zal u de ogen toedrukken. Nou, dan gaat Jacob mee met zijn andere zoons naar Egypte. Nu lijken dat hele oude bekende verhalen die we kunnen dromen, maar er zijn een paar dingen die gaan opvallen. Jacob, als het nog dichter bij het einde nadert, dan roept hij zijn zoons bij elkaar. Hij spreekt een zegen over hen uit en hoe het verder zal gaan. En hij zegt, hij gaf hun bevel en zeide tot hen, ik word tot mijn voorgeslacht vergaderd. Begraafd mij bij mijn vader in de spelonk van Machpela, dat tegenover Mamre ligt. Daar heeft men Abraham en zijn vrouw Sarah begraven, en daar heeft men Isaac en zijn vrouw Rebecca begraven, en daar heb ik Lea begraven, het veld met de spelonk daarin. En Jacob trok zijn voeten terug op het bed en gaf de geest. Nou, dat precies eender, dat geef ik je helemaal gelijk in. En ik heb er ook een streep onder staan in mijn tekst van, als het zo mag zijn, dat als we oud zijn en we geven op zo'n rustige wijze de geest, dan mogen we van een mooi uiteinde spreken. En dat doet ons meteen denken aan toch wel veel namen en broeders en zusters waarvan we horen dat het einde wordt bepaald door een ernstige ziekte. En dat rustig liggen er helaas niet bij is en te gevecht wordt om in dat evenwicht tussen nog behandelingen en beter worden en niet meer beter worden. Maar zo verging het Jacob. Zijn lichaam wordt gebalsemd en teruggebracht naar Canaan. Terwijl Israël het volk eigenlijk in Egypte blijft. Ze hielden een grote en zeer plechtige rouwklacht op de doornendorsvloer. Dat ligt aan de overzijde van de Jordaan. En dan valt op, na 7 dagen rouw werd Jacob begraven door Jozef en zijn broeders, dus de andere aartsvaders, in de spelonk van Machpela. Daar heb ik een plaatje van. Het een aan de rechterkant is een tekening, een ouderwetse tekening. Door de kunstenaar is dat ingebeeld van zo zou het gegaan kunnen zijn dat men een grafzetting en bijzetting doet in dat graf. En het andere is ook een oude foto van wat er later op het graf van Abraham is gebouwd. En dat is door de eeuwen heen, is dat soms in, het is natuurlijk heel lang Joods geweest, het is in christelijke handen geweest, het is in kruisvaardershanden geweest, in Mohammedaanse handen, en de een bouwde er een stuk aan en de ander brak een stuk af. Ik denk dat als Abraham in de gelegenheid was en zag dat dit gebouwd was op wat hij als een rustige grafplaats bedoelde, dat hij toch wel zou schrikken. Hetzelfde is de apostel Petrus overkomen. Daar heeft men later het Vaticaan boven gebouwd. En ook bij wat men denkt bij de apostel Paulus is ook een grafkerk gebouwd. En die werd door de vele eeuwen heen ook steeds groter. Dan krijgt het gedenken van overleden toch een hele andere vorm dan eigenlijk Abraham en Isaac en Jacob voor ogen stond. Namelijk blijven wachten op die toekomst. Dan is er nog een stuk dat Jozef overkomt op een gegeven moment zelden. Die wordt ook oud en die voelt ook aankomen dat het zijn tijd komt. En dan laat hij de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar u omzien, dan zult mijn gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud, men legde hem na balseming in een kist in Egypte. En dat is dus eigenlijk het antwoord van Jozef op wat zijn vader te horen had gekregen van God, dat hij zou terugkeren. En Jozef neemt, ook al is hij onderkoning van Egypte, neemt die belofte over en vertrouwt erop dat als God dit volk doet uitgaan uit Egypte, dat hij dan ook, hij wil mee, zijn gebeente moet meegevoerd worden. Hij laat het zijn broers eigenlijk en zijn eigen zonen zweren dat ze meenemen. Het uitzicht van Abraham. Wat geloofde Abraham en zijn nakomelingen, de aartsvaders? De woorden van God dat hij het land zou bezitten en een talrijk nageslacht zou hebben. Maar dat is niet het enige. Hij heeft er nooit iets van gezien, behalve dat hij er rondliep. Wat hem wel voor ogen stond, was nog indrukwekkender. Maar merkwaardigerwijs komen we dat dan in plaats aan het begin juist heel ver achterin de Bijbel tegen. Met overtuiging maakt de schrijver van de Hebreeënbrief ons duidelijk wat Abraham verwachtte te zien. In Hebreeën 11 vers 9. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van de belofte. Want hij verwachtte, en dat is eigenlijk wel heel opvallend, want daar wordt in Genesis niet zo over gesproken dat hij dat al voor ogen had. Er is dus een overlevering gewoon doorgegaan dat Abraham de stad met fundamenten verwachtte, waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Als Abraham dit verwachtte, is te begrijpen dat hij zich niet inliet met wat er in de steden gebeurde. Als Abraham ver over de periode van zijn eigen bestaan heen kijkt, kan er maar één ding duidelijk zijn. Abraham geloofde God. Ja, Abraham verwacht een opstanding waar hij die bijzondere stad van God zou zien. Dus liet Abraham zich veilig begraven in het enige stukje van het land dat hem op dat moment wel toebehoorde, in afwachting van die dag. Begraven zijn was voor Abraham wachten totdat, en zo allen in de lijn na hem. Paulus spreekt aangaande de belofte over een hemels Jeruzalem dat vrij is, in Galaten 4 vers 21 en verder. En er zijn uitspraken van een Joodse rabbi, ik weet niet, even niet 1, 2, 3 welke en wanneer, en die zegt, ja, als het nou om Israël gaat, dan zijn er drie dingen die in elk geval van de Joden zijn. Dat is het graf van Abraham, want dat heeft hij eerlijk gekocht. Dat is het graf van Jozef, want die kocht zijn eigen plaats in Sichem. En dat is de dorsvloer in Jeruzalem die David kocht. En waar later Jeruzalem uitgebreid zou worden. Die drie zijn beschreven, dat is in elk geval door Israëlieten gekocht zijn. Als we naar het Nieuwe Testament wat kijken, dan zien we bijvoorbeeld Johannes de Doper. Bekend. Hij wordt terechtgesteld door Herodes. En toen zijn discipelen dat hoorden, kwamen zij en namen zijn lijk weg en legden het in een graf. Lazarus, de vriend van de Heer, stierf na zijn ziekte en werd in een graf gelegd. Na een paar dagen kwam Jezus en liet het graf openen. Daarop riep de Heer met luide stem dat Lazarus naar buiten zou komen, als een voorbode van wat spoedig met Jezus zelf zou gebeuren. De Heer gebruikte daar een roep om Lazarus naar buiten te laten komen, en hij sprak ook zijn naam uit. En dat is eigenlijk al een klein voorstukje van wat er later zal gebeuren met veel meer tegelijk. De Heer had al wat mensen opgewekt en spreekt dan over slapen. Bij Lazarus wordt het heel erg duidelijk dat hij echt dood was, na een aantal dagen in het graf. En men probeert ook te voorkomen dat de Heer het graf in wil gaan, omdat men vermoedt dat het lichaam van Lazarus al in ontbinding is gegaan. Maar hij wordt uit de doden opgewekt en de Heer roept hem zelf met luide stem. En dan hebben wij al een idee hoe dat ook later zal gaan. Stefanus, die werd door de woedende schriftgeleerden gestenigd. En vrome mannen droegen Stefanus ten graven, of Stefanus, en bedreven grote rouw over hem. Ook bij sterven, ten volge van een gericht, worden mensen in de tijd van de apostelen begraven. En dat heeft te maken met wat we straks over de verbranding van doden zullen lezen. En dan denken we aan de gebeurtenis bij Ananias en Safira. Als die voor Petrus staan, dan Ananias in de eerste plaats, en zegt Petrus tegen hem: gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem uit en begroeven hem. Evenzo iets later zijn vrouw Safira. In Handelingen 5. Na de kruisiging bleef het lichaam van de Heer onder verantwoordelijkheid van Pilatus. Jozef van Arimathea had de moed om naar Pilatus te gaan en te vragen of hij het lichaam van de Heer mocht meenemen. Dichtbij de heuvel Golgotha, waar de kruisiging was, had Jozef een nieuw leeg graf ter beschikking. Hij nam het lichaam van onze Heer en legde het in het graf. Het lichaam zou er maar kort verblijven. Want als eersteling stond Jezus op om onvergankelijk aan te doen. En dan lezen we in 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, Adam, is ook de opstanding der doden door een mens. Want even als in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En daarmee gaat met één, wat we in Genesis 1 en Genesis 3 hebben gelezen, waar het eigenlijk voor Adam en Eva een hele andere kant op gaat, wordt in de toekomst wordt dat weer teniet gedaan, als maar die stoffelijkheid en die vergankelijkheid is afgelegd. En dat biedt ook voor ons een enorm uitzicht op de dag dat dat zal gebeuren. En die fase die ertussen zit, die mogen we toch aannemen dat die verloopt via wat Gods woord zegt, tot stof wederkeren en dan opstaan. Dan gaan we eens even kijken wat Gods woord vermeldt over verbranden. Ik heb even, cremeren is verbranden. Want Gods woord kent het woordje cremeren niet. Verbranden als straf of afgodenoffer. Verbranden kan ook gebeuren bij een vuurgericht. Een straf waarbij vuur te pas komt. En we hebben twee hele merkwaardige stukken in het Oude Testament. En die gaan over lijkverbranding. En dat is wel goed om daar ook even bij stil te staan. En dan kunnen we een afweging maken over hoe kijkt Gods woord er tegenaan. Op het plaatje is een urn te zien en er is vuur te zien. En omdat het wat donker wordt op de muur, het is een kampvuur, het is geen crematie. Dat moet je even geruststellen, daar zit u niet naar te kijken, het is gewoon een kampvuur met hout. Maar dat is om uit te beelden wat er bij gebruikt wordt. Als ze iets over cremeren willen lezen, dan kan je dat met een concordantie niet opzoeken in de Bijbel. Want cremeren kent Gods woord niet, daar wordt gewoon verbranden gebruikt. Van oorsprong komt het uit Latijn, bij ons betekent het lijkverbranding. Nu, toch is niet alleen het verbranden, maar in onze tijd is zelfs verbranden tot as, verassen. Het resterende gebeente wordt na verbranding in deze laatste fase ook mechanisch vernietigd tot fijne asdeeltjes. En daar, in het verhaal wat in de bijlage zit, bijlage 2, daar vertelt die meneer die directeur van crematoria is geweest, die vertelt daarover en legt uit hoe dat in zijn werking gaat. Want niemand krijgt dat natuurlijk ooit te zien, tenminste, ik denk niet veel mensen. Zodat men het kan bewaren in een urn of laten verspreiden om het plaats die men wil. Men dient eenvoudigweg te zoeken onder verbranden. Bijlage 2, crematorium de wijk. Als we lezen over verbranden in het Oude Testament, dan valt er al gauw iets op. Er wordt vrij veel over verbranden gesproken. Abraham kende al brandoffers. En de eerste, of in plaats van zijn zoon Isaac, werd de ram geofferd. Sinds de instelling van de wet door Mozes werd er veel verbrand. Maar let op, het gaat hier altijd over het verbrand van offerdieren. De Israëlieten kenden het zogenaamde brandoffer. Er is ook bij de Israëlieten een gering aantal vermeldingen over het verbranden van dode mensen. En bij de volken rondom Israël was verbranden van lichaam een gewoonte. Maar zeker ook vuldig verbranden van mensenoffers aan de afgoden. Evenals het opgehangen zijn, of het gehangen zijn, zoals aan een paal, gold het verbranden van de doden als een bedenkelijke zaak in de ogen van God. In beide gevallen is er een vorm van een terechtstelling, of een gericht ten aanzien van een ernstige overtreding of zonde. Nou, dan staat er in uw tekst nog een stukje over de Fenix, maar dat heb ik per ongeluk verkeerd geplakt. Dat had bij die eerdere vermelding moeten komen, dus die is een paar bladzijden gehaald. Dan kunt u gewoon lezen, dus een stukje informatie. Verbranden als straf of afgodenoffer. Het verbranden van mensen en mensenoffers brengen door verbranding in Canaan was een gruwel in Gods ogen. En Genesis 38, vers 24, er staan een heel verhaal hoor, ik heb alleen uitgelicht. Tamar wordt verdacht van overspel en dreigt met als straf met verbranding te worden gestraft. In Leviticus 21 vers 9 wordt heel duidelijk gezegd, wanneer een priesterdochter zich ontheiligt door ontucht te plegen, zal zij met vuur verbrand worden. Wat in Amos vermeld wordt als een ernstige zaak, en gert vanwege het tot kalk verbranden van het gebeente van de koning van Edom. Nou, de koning van Edom behoorde niet eens tot Israël. Ik zal vuur werpen in Moab. Moab had het gebeente van de koning van Edom tot kalk verbrand. Deuteronomium 12, vers 31. Want al wat de Heer een gruwel is, wat hij haat, doen zij voor hun goden. Zelfs hun zonen en dochters verbranden zij voor goden met vuur. Nou, dan kennen we nog het brandoffer voor Baal en nog een heleboel plaatsen. En dan krijgen we een plek. Nog twee koningen die daar duidelijk zich mee inlieten. Koningen van Israël, Achas en Manasse. Dit zijn de donkere bladzijden in de geschiedenis van Israël. En ook in de geschiedenis van Europa, heel iets anders. Het als straf levend verbranden van ketters tijdens de Inquisitie is een trieste zaak die aan de kerk blijft hangen. Het kon soms ook heel snel gaan. Er kan ook een vuur uit de hemel komen. En een bekend verhaal uit de Bijbel is als Korach het reukwerk offert. En er ging een vuur uit van de Heere en verteerde de 250 mannen die bij Korach hoorden. We kennen ook bij Elia dat twee oversten met hun vijftigtallen, als ze Elia gevangen willen nemen, dan volgt er een gericht met vuur. En dat is 2 Koningen 1, vers 9 tot 14 waar dat verhaald wordt. Eén van die twee keer. En dat is waar de discipelen van de Heer Jezus aan denken als ze met de Heer in Samaria rondlopen. En de Samaritanen erg geprikkeld zijn dat de Heer door hun gebied trekt. En dan refereren ze aan die tekst. En dan vragen ze aan de Heer: Heere, wilt gij dat wij, wie zijn wij, maar goed, wij zeggen dat vuur van de hemel zal neerhalen. En in de concordante vertaling blijkt dat dat er ook nog bij staat, zoals Elia deed, dat is in de NBG weggevallen, om hen te verteren. Ja, dat valt toch wel op als je het Nieuwe Testament leest en de Heer en dat de discipelen dat dan geeft een beeld van hoe zij dus in hun hoofd ook leefden met die geschiedenissen, zien dat mensen zich verzetten of het er niet mee eens zijn wat de Heer Jezus, dat hij door dat gebied trekt, en dan gemakshalve naar die oude tekst uit 2 Koningen grijpt en zeggen: Heren, zullen wij zeggen dat er nog wel nederdalen. Lijkverbrandingen in het Oude Testament. En ik kijk heel even naar de tijd. Dat gaan we even doen, dankjewel Ger. 2 lijkverbrandingen, dat is opvallend. Het zijn 2 verhalen. Het ene is te vinden in Jozua 7 vers 1 tot 26, dat is een lang verhaal. Dat gaan we ook niet lezen, dat kunt u zelf nalezen, dan ontdekt u gewoon in de geschiedenis wat zich daar afspeelt. Het is een aanval op het stadje Ai door de mannen van Jozua en die mislukt falikant. En dan vermoeden ze al dat er iets mis is gegaan, dat iemand zich niet gehouden heeft aan wat de Heere geboden had. En na enig zoeken wordt Achan aangewezen dat hij iets genomen zou hebben van wat het gebannende van de Heer, dat wil zeggen dat ze van de buit van de stad niets mochten behouden. En Achan had wel het een en ander meegenomen aan geld, maar ook aan zaken als kleding en geloof dieren. Het wordt ontdekt, hij moet in zijn verblijfplaats aantonen en tevoorschijn halen wat hij genomen heeft. En als straf stenigde heel Israël hem, dus dat is dood. En toen verbrandde men hem, en ook die bij hem hoorden, verbranden, en wierp stenen op hen. Daarna richtte men een grote steen op, hoop bovenop hem, begraven. Dus er volgt dood door straf, stenigen. Er volgt verbranden, dat is eigenlijk een vorm van oneer. En daarna begraaft men wat er over is. En we kunnen dan wel bedenken dat dat toch beenderen geweest moeten zijn. Daarom noemt men die plaats het dal Achor. Achor, oorzaak van smart en droefheid. Om schuld te boeten, werden wel vaker verzoeningshandelen in een dal uitgevoerd. Of zo'n gericht. Later zal Hosea profiteren over Israëls herstel en spreek dan: ik zal haar aldaar wijngaarden vreugde geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Ik zal u, volk Israël, mij tot bruid verwerven door trouw, en gij zult de Heer kennen. Hier volgt uiteindelijk verzoening en een nieuwe bestemming voor dat dal. Dat dit verbranden niet volledig was, geen verassen, wordt duidelijk in het tragisch verhaal over het sneuvelen van koning Saul. Ook dat is een uitgebreid verhaal. En in 1 Samuel 31, zo stierven op die dag Saul, zijn 3 zonen en zijn wapendrager, ook al zijn mannen tegelijk, dat is de dood. De volgende dag kwamen de Filistijnen, ze hieven zijn hoofd af, roofden zijn wapenrusting, die legden zij neer in hun tempel En zijn lijk hingen zij aan de muur van Bethsan. Dus een soort ophanging, ook al is Saul al dood. Toen de inwoners van Jabes in Gilead hoorden wat de Filistijnen gedaan hadden, begaven alle krijgslieden van Jabes zich op weg, liepen de gehele nacht door en haalden de lijken van Saul en zijn zonen van de muur van Bethsan, een uiterst hachelijke onderneming onder de neus van de Filistijnen, in de nacht. Als ze ontdekt waren, hadden ze erbij gehangen. Daarna kwamen zij in Jabes terug en verbrandden ze daar. Heel merkwaardig, maar ze verbranden dus stoffelijke overschotten. Zij namen hun gebeente, dus die verbranding is absoluut niet volledig, en begroeven het onder de tamarisk te Jabes. Dus weer net als bij Achan, het is doden. Er volgt verbranding van de stoffelijke overschotten, voor zover mogelijk. En het overblijvende gebeente, dat wordt begraven. David zal hier later de inwoners van Jabes voor bedanken. Zij schold als een liefdedienst om toch het gebeente te redden uit totale vernietiging, uit oneer door ergens in het veld te verdwijnen, maar in een graf te komen. En dat hadden zij aan hun heer, aan Saul, bewezen. En waarom die relatie er met Saul was, met koning Saul, met de inwoners van Jabes, is te lezen in 1 Samuel 11. Een ingrijpen van Saul op de nood van die inwoners van Jabes is heel interessant om te lezen. En dan begrijp je ook dat de inwoners van Jabes de moed hadden om voor de muur van de Filistijnen de lichamen weg te halen. Later laat David die beenderen nog een keer begraven en dan komen ze in het graf van Kis, de vader van Saul en zijn zonen. Tot zover eventjes, gaan we even koffie drinken en dan gaan we zo meteen weer verder.
Thank you. gegaan. Verbijsterd zag ik dat het openbaart en de steen opzij gedaan.
Voor elkaar kon krijgen. Ik wacht even op het zijn van de technische kant. Ja. Goed. We hebben elkaar even kunnen spreken en eventjes rust gehad. Het is een heel pakket. Ik denk dat bijna alles nu in dit stuk voorkomt wat er uit te halen is. We hebben ons even bezig gehouden met nogal wat informatieve zaken. Dat wil zeggen, we zijn van de oorsprong van de mens over het stof en tot stof zult gij wederkeren bezig geweest. We hebben gekeken naar het begraven van doden, voornamelijk in het Oude Testament. En wat men daaraan voor betekenis aan gaf en hoe gaarne men wilde dat zijn lichaam in een graf te rusten werd gelegd. We hebben het gehad over het verbranden van doden. En aan de kant van het Oude Testament zien we dat daar meestal iets van een straf of een gericht mee gepaard gaat. En nu komen we toch even op as terecht. Want as speelt wel een rol in de schrift. En bij paragraaf 4 staat as vervult wel een rol in de schrift. Dat kan je op twee manieren lezen. As vervult wel een rol in de schrift, maar het gaat er eigenlijk om. Het wordt gewoon genoemd. En in een bepaald geval heeft het zelfs een hele belangrijke rol. En dat is de as van de rode koe, die bereid wordt door een rode gave koe te nemen en door de priester te verbranden tot as. De koe moet geheel verbrand worden. En de bedoeling daarvan is dat die as met water wordt gemengd als het water der reiniging, een middel tot ontzondering. En dat is een wetsvoorschrift van de Heere. En dat zou je kunnen vinden in Numeri 19 vers 1 tot 22, dat is een behoorlijk verhaal. Dit is de enige manier voor Israël om iets met as door verbranding verkregen te mogen doen. Let wel, de verbranding van een dier tot as. Nergens is een verband te leggen met reiniging van zonde, of een leven, of een ziel, of een vorm van bevrijding door mensen te verbranden, eventueel tot as. Integendeel, In de Tenach is het een gruwel voor God ten aanzien van de volken om Israël heen, die werden daar op afgerekend. We kennen nog als Bijbelse uitdrukking in zak en as zitten. En de Heer Jezus spreekt daar ook van, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Dan gaan we naar een aantal bijzondere zaken. Het gebeente van Jozef is dus onderweg gegaan. Die aartsvaders en hun zonen hebben dat onthouden. Op het moment dat Mozes klaarstaat na die, dan weet men dus dat men het gebeente van Jozef mee moet nemen. En men handelde nauwgezet naar de wens van Jozef en bracht het gebeente naar Kanaan. En was het niet eenvoudiger geweest om in plaats van met een stoffelijk overschot van Jacob te sjouwen, het gebeente te verbranden en als as in een leren zak of kruik mee te nemen? Maar men hield zich aan die uitgesproken wens. En zoals we kunnen lezen in het boek Jozua wordt deze zaak tot in detail uitgevoerd. Hoofdstuk 24, vers 32. En Jozef wordt in Sichem begraven. En Sichem behoorde tot het erfdeel wat de Jozefieten hadden gekregen in het land. En dat terwijl zij, het volk die de kist gedragen hebben, zelf zijn achtergebleven in de wildernis of in de woestijn. Want dat gebeurde met alle mannen ouder dan 20 jaar na de enorme ongehoorzaamheid van het volk. Maar Jozef, het gebeente van Jozef, is ondanks dat meegenomen. Ook de overige aartsvaders zijn teruggebracht naar Kanaan. Dat is weer in dat bijzondere getuigenis van Stefanus, is dat te lezen in Handelingen 7. Het offer vond buiten de legerplaats plaats. Het offer van Isaac als brandoffer door Abraham is een heenwijzing naar het lam dat geslacht werd op Golgotha. Isaac kon eigenlijk moeilijk verbrand worden met het oog op de komende, waarvan geen been gebroken zou worden. Anders zou het offer immers onvolkomen zijn. Daarom kunnen we ook lezen in Hebreeën 13, vers 11 en 12, en dat zijn zulke mooie stukken, ook wat in Handelingen verteld wordt, dat getuigenis van Stefanus. Daar staat, want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan halve uitgang buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige stad. De toekomstige. Hé, wie geloofde dat ook? Dat was Abraham al. Denk bijvoorbeeld ook aan de parallel met het offeren van Isaac. Dit had een brandoffer moeten worden, als inderdaad Isaac was geslacht door zijn vader. Zijn vader Abraham had het mes al opgeheven. Doordat God zelf ingreep en voorzag in een lam ten offer, bleef Isaac in leven. Maar de ram, die ging op in een verterend vuur. Dit zou anders met het dode lichaam van Isaac gebeurd zijn. Wij richten onze aandacht hier normaliter op het ingrijpen van God, om een situatie die geheel volgens de overtuiging van Abraham door God zelf verlangd werd. Een toets van God op het geloof van Abraham en een openbaring voor de toekomst. Door deze geschiedenis zien we dat Abraham toen al geloofde dat God bij machte was Isaac zelfs uit de doden op te wekken, ook al zou hij verbrand zijn geworden. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen, zoals in Hebreeën 11 vers 18 te lezen is. En door de afloop van deze situatie is een lijkverbranding niet van toepassing geworden. Dit paragraafje heet bijzondere zaken. Een bijzondere zaak is de dood van Izebel. Die wordt door iemand uit het raam gegooid van haar verblijf op aanroepen. Ze overlijdt uiteraard en zij krijgt geen graf. Haar lijk zal op de akker zijn als mest op het veld, zodat men niet kan zeggen, dit is Izebel. En daaruit komt naar voren dat het dus niet in een graf terechtkomen een moeilijke, onheilige zaak was in Israël. En daarom, het wordt ook apart vernoemd, hè, genoemd, dat men niet kan zeggen, dit is Izebel. Er is dus geen herinnering aan Izebel in de zin van, hier is te vinden waar Izebel het gebeente ligt. Dat is er niet. Prachtig is de profetie van Ezechiël over de dorre doodsbeenderen. Zo spreekt de Heere Heere tot deze beenderen. Dat moet een dal zijn vol met beenderen. En Ezechiël spreekt daar een profetie over uit. Zie, ik breng een geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij er leeft en gij zult weten dat ik de Heere ben. En ik herinner me iets en we slaan het toch even op. Ezechiël 37. Er staat iets heel moois. En dat wil ik eigenlijk niet tussendoor laten glippen. In vers 14. Ja, vers 7. Vers 7. Daar zegt Ezechiël, ik nu profeteerde, zoals mij bevolen was. En zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis en zie een beweging. En de beenderen voegden zich aaneen, zoals ze bij elkander behoorden. Ik zag toe, en dan krijg je wat er verder staat. En het bijzondere is dat die beenderen eigenlijk bij elkaar komen. En ja, dat is een beetje een vervelend verhaal. Maar een dal met beenderen, of een wat vroeger wel bekend was als knekelhuis, waar alle overblijfselen van bijvoorbeeld een oorlog bewaard werden, of neergegooid werden, alles raakt natuurlijk door elkaar. Je kan echt niet zeggen van dit dijbeen is van die meneer die daar ligt en of die meneer die daar ligt. Maar een hele bijzondere profetie, hoe nauwkeurig dat weer bij elkaar terugkomt. Dan volgt er een vers en dat is misschien verbazend. Dat is in de Eerste Korinthebrief, hoofdstuk 13, vers 3. Het hele bekende hoofdstuk over de liefde. En daar lijkt het alsof Paulus iets tot uitdrukking brengt over dat hij zijn lichaam zou willen geven om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Al waren het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Paulus was natuurlijk een schriftgeleerde. Gewoon een schriftgeleerde. Behoorde tot de groep fariseeën, maar dat deed hij niet zoveel toe. Hij was gewoon een schriftgeleerde. Hij was op en top thuis in het Oude Testament natuurlijk, de geschriften. En het is heel wonderlijk dat Paulus iets zou zeggen, al was het maar om een uiterste van je welste aan te geven, dat hij dan zou zeggen. Als je in Nederlandse vertalingen gaat zoeken, dan kom je steeds het woordje verbrand tegen. Als je in een Engelse of Duitse concordante vertaling kijkt, dan zie je dat er niet verbrand staat, maar dat het woord verbranden roemen en beroemen is. En dan is het nog een beetje lastig om die zin goed te krijgen. Maar wie thuis wellicht de drie groene boeken en het blauwe boek heeft, wat ooit is uitgegeven, ziet u ook keurig in het lijntje lopen wat daar gelezen dient te worden. En deze tekst heeft dus in feite niks met verbranden te maken, maar het verschil is maar één lettertje. En dat is in de oudste handschriften is dat dus duidelijk geen verbranden. Vele andere vertalingen komen op woorden van gelijke strekking uit. Er is een Nieuw Testament met 6 vertalingen naast elkaar en die hebben het allemaal over dat woord verbranden. Het roept zonder meer vragen op dat de apostel Paulus iets vermeldt over zijn lichaam en verbranden. Paulus beschrijft bij uitstek in zijn brieven hoe zaken over dood en opstanding zullen verlopen. Ook de fariseeën waar hij oorspronkelijk bij hoorde, verdedigden de opstanding fel. En dat weten we uit de enorme ruzie tussen fariseeën en sadduceeën, waar Paulus in terecht kwam in Handelingen 23 vers 6. Mannenbroeders, ik ben een fariseer. Ik sta terecht om de hoop en de opstanding der doden, zegt Paulus. En daarmee gaan we ook een beetje richting zien, namelijk dat dood voor Paulus, maar ook voor Abraham, niet een eindstation is, maar dat je eigenlijk door een begrafenis het gebeente wil bewaren voor de hoop die er is, de opstanding der doden. Heel bijzonder zijn de woorden van Paulus over opstanding. Het is te veel om te citeren, maar overweldigend om te lezen. 1 Korinthe 15, vers 35 en 9 tot 49. Bijvoorbeeld in vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Dat geldt dus voor ieder mens met een natuurlijk lichaam. Maar dat is voor iedereen. Iedereen heeft een natuurlijk lichaam. Dan kunnen we ook beter bevatten dat onze aardse tent op een dag afgebroken zal en moet worden. 2 Korinthe 5 vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Leven en dood. De cultuur of religie waarin men leeft bepaalt veelal hoe men over de gang van zaken betreffende dood en leven denkt. Er zullen ook overeenkomstig die gedachten van je cultuur of religie of geloof keuzes gemaakt worden. Zo is het in India een vaste gewoonte om een dode te vullen. Dat wil zeggen voor hen die hindoe zijn. Als het lichaam niet verbrand wordt, kan immers de ziel niet bevrijd worden en zal niet tot rust komen. Voor de hindoe, zou u even moeten verbeteren daar, is verbranden een must. Anders gaat het hiernamaals van de gestorven volledig de mist in. De ziel komt niet vrij en kan allerlei duistere zaken in duistere zaken terechtkomen. Dat is volgens de belijdenis van de hindoe. Men gelooft iets in het leven en handelt ernaar. In sommige landen wordt begraven of cremeren sterk gestuurd door de overheid. In Japan, waar het helemaal gewoonte was, werd cremeren na het jaar 1900 verplicht. Bijna alle mensen worden na hun dood in Japan gecremeerd. In onze westerse cultuur heeft lang de kerkelijke richtlijn de doorslag gegeven. Was begraven de meest voorkomende manier om doden een rustplaats te geven. Soms in hele grote velden ten gevolge van oorlogen. Ja, wat kost het om daar begraven te mogen worden? En dit is het plaatje van een oorlogsbegraafplaats. Ligt aan de zee in Frankrijk. Talloze graven, ik geloof dat er 9 of 10.000 mensen begraven zijn. En daar zullen ongetwijfeld ook, als die dag er is, uit dit veld zullen een heleboel mensen opstaan. U ziet ook dat sommige kruizen geen kruis zijn, maar een paaltje. En daarop zit een Davidster. Dat zijn militairen die een Joodse achtergrond hadden. En om daar begraven te mogen worden, dan moet je je leven geven voor je vaderland. Dan kom je op zo'n soort begraafplaats terecht. We hebben in de statistiek van bijeen al gezien dat dus de neiging om cremeren vaker toe te passen, die gaat sterk toenemen. Er zijn allerlei argumenten, het argument van ruimtegebrek. Het is wel zo dat op dit moment is een crematie over het algemeen goedkoper dan een graf en de hele begrafenis eromheen. Dat zijn dingen die, ja, die spelen mee. Een puntje is dat je natuurlijk kan zeggen, ja, een graf heb je maar voor de tijd dat je ervoor betaald hebt. Het is een soort huur in de meeste gevallen. En wat dan? Wat gebeurt er dan met mijn gebeente? Er wordt gesproken over van ja, een massagraaf of herbegraven. Als dat echt van toepassing is. U kunt overwegen. Een half jaar geleden ben ik met Gertie ergens op bezoek geweest. En met een begrafenisondernemer gesproken. Er is op dit moment is er een trend om zogenaamde natuurbegraafplaatsen in te richten. En daar is het niet moeilijk om dus een graf te vinden. Ja, dankjewel. Fantastisch. Even kijken, ik had het over die natuurbegraafplaatsen. Daar is het niet moeilijk om dus te kunnen blijven liggen. Daar kan je een graf kopen en dan laten ze je verder met rust. Dat is een mogelijkheid om te overdenken. Het is gewoon een bezwaar dat bij begraven het altijd een keer ophoudt. Even kijken. In het Jodendom... Oh nee, ik heb hier nog een stukje. Ik kijk nog even naar die grote begraafplaats. Er is een foto van een kruis, een grafornament. Als het de gravendienst van een leger niet lukt om de doden te herkennen, op enige wijze, door het militaire plaatje, of dat het langer geduurd heeft voordat iemand gevonden kon worden in een grond of wat dan ook, dan wordt die onbekend begraven. En dan zetten de Amerikanen op het teken known but to God. En dat is eigenlijk wel erg mooi. Gekend, maar alleen bij God, zou je dat kunnen zeggen. Hij weet wie deze dode is, met naam en toenaam. God is bekend met de hele levensweg van deze persoon. En hij is bij hem bekend en geborgen. Ook voor hen die voor altijd vermist zijn en helemaal nooit begraven zijn. In het Jodendom is begraven van de doden een vaststaande zaak. Daarom is het een afschuwelijke, bij de afschuwelijke massamoord op Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog nog een bijkomend drama dat de nazi's hun lichamen hebben verbrand in grote crematoria. Hierdoor was er geen begraven mogelijk en ook geen herkenbaar graf voor de slachtoffers. En uit de opmerking uit de tekst van over Izebel blijkt hoe erg men dat vond. Er is dus geen plaats waar Izebel herkend wordt. Uiterst droevig. In Israël is er, in het bestaan van het moderne Israël, in het land Israël, is er tot 2005 maar één lichaam verbrand. En dat was in feite ook voor straf. Dat was na de doodstraf van Adolf Eichmann, die daar overgebracht is van de plaats waar hij was, Zuid-Amerika, is berecht en terechtgesteld en daarna is hij gecremeerd. Is de enige. En in de bijlagen ziet u hoe Israël nu met crematie om moet gaan, dat er toch ook belangstelling voor komt. Wie wel eens iets in het nieuws over Israël gevolgd heeft, ten tijde dat bomaanslagen op busstations en restaurants vaker voorkwamen, dan arriveren er ambulances en direct beginnen mensen te zoeken naar lichaamsdelen of stukjes huid die bij de explosie weggeslingerd zijn. Het doel is om het lichaam van een dodelijk slachtoffer zo compleet mogelijk te kunnen begraven. Het in eigen bodem kunnen begraven is voor de Jood zo belangrijk dat Israël soms tientallen levende gevangenen vrijlaat om één of twee sterren ervoor terug te krijgen. Niet onkundig blijven. Ik denk dat ik er één te ver ben nu, 19. Even kijken hoor. Nee, dit moet kloppen. op grond van wat je doet en wat je erover denkt, wordt ook bepaald welke maatregelen je neemt. Geloof ik in een hiernamaals, of heel concreet in een komende opstanding, dan zal ik ook de regels volgen die bij dit geloof horen. Geloof ik pertinent in niets, dan zal ik me ook niet willen conformeren aan het zienswijze op grond van Gods woord. Beleving en gevoel is alles bepalend in dit onderwerp. Voor sommige mensen is het een troost om de as van hun geliefde op de kast of op het schoorsteenmantel te hebben staan, dichtbij. Dit wordt mede bepaald door de denkbeelden over een eventuele actieve aanwezigheid van de geest of ziel van de overledene. Hierbij maakt begraven of gecremeerd zijn in principe geen verschil. Sommige mensen hebben de behoefte om met grote regelmaat naar het graf van de geliefde terug te gaan. Anderen komen er nooit. Dat is een persoonlijke zaak. Wat mag er dan tot uitdrukking gebracht worden bij een begrafenis? Dat is op deze wijze getuigen van een zekere verwachting dat er een toekomst is. Mijn lichaam of het lichaam van onze broeder of zuster is in afwachting van de opstanding, van het verwisselen van een stoffelijk lichaam in een hemels lichaam, om samen met hem te zijn. Dit plaatje wat u nu ziet, dat is een tekening, een straattekening, en het beeld uit, we hebben het over begraven, sterven, begraven of cremeren. Maar er zijn altijd andere mensen bij betrokken. De familie die eromheen staat, die eventueel al dat lijden naar dat einde heeft meegemaakt. Een ziekte van een half jaar, 3 jaar, 10 jaar. En dat valt niet mee. Het valt voor sommigen ook niet mee om na een uitvaart verder te gaan. En dat ook al weten we van een opstanding. En ik begin gesproken van we zijn kwetsbaar, niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan onze binnenkant. Ons gevoel, onze liefde voor degene die er was, laat ons vaak niet zomaar eventjes afscheid nemen. En dit is eigenlijk een uitbeelding dat in dat plaatje waar die man bijna verdwijnt in dat gat, hoewel het een tekening is, het is een getekend gat. En je wordt door je ogen eigenlijk een beetje bedrogen. Maar het kan zijn dat als het gat door het verdriet over het verlies geslagen groter is dan het stukje grond waar ik op probeer te blijven staan, dan ben ik in nood en roept mijn ziel tot God. En daar gaat eigenlijk ons uitzicht ook over. Met ons uitzicht kunnen we niet iemand in 1 minuut troosten. En het moet ook uit iemand zelf komen hoe hij zijn God vertrouwt en hoe hij verder kan. Maar we kunnen niet ontkennen dat ook bij ons mensen toch door de rouw die ontstaat in een hele moeilijke tijd terechtkomen. En in die bijlage, wat bijlage 5 is, dat is geen bijlage die over Gods woord gaat, maar die gaat technisch over. En als u dat niks vindt, dan trekt u hem er gewoon uit de brochure en is die weg. Maar als je in rouw verzeild raakt en het komt heel diep, dan word je gewoon ziek. En als we mensen willen helpen die met rouw zitten en groot verdriet wat steeds maar eigenlijk hen onevenwichtig maakt en uit het lood slaat, dan is er niet 1 receptje. En een van die artikelen blijft dat iedereen dat rouwproces anders beleeft. En bij de een die kan heel goed met teksten uit de voeten en de knop omzetten. En de ander die kan dat niet. Is dat niet zo eenvoudig voor om in ons gemoed, om in ons brein, om in ons voelen in het hart, om daarmee om te gaan. En blijft dat verlies en die stilte zo ontzettend doorwerken. Ik ben even op zoek naar de volgende dia. Wat mag ons hart versterken als wij over deze dingen spreken? Misschien eenvoudigweg wat de apostel Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, die hij aanspreekt met: wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan jullie werk, in geloof, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop, op, ja, hoop op, onze Heere Jezus Christus, voor God, onze God en Vader. Gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. Herkennen we onszelf hierin en kunnen we verder leven met dit bericht uit hoofdstuk 4. En dit is wat we ook graag willen spreken altijd bij een uitvaart. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat hen betreft hen die ontslapen zijn. Hé, dat zijn onze overledenen, mensen die we gekend hebben, of directe familie. Maar ik merk dat ik zelf, nu ik toch iets ouder word, dat het me meer en meer aangrijpt als je op de begrafenis bent van broeders en zusters. Dat je hen niet meer zal zien en dus ook niet ontmoet in de dienst of op andere plekken diegenen die net zo gegrepen zijn als als al die mensen die met het bijzondere evangelie van Paulus vertrouwd zijn geraakt. En die mensen mis je gewoon. Gewoon broeders en zusters die hetzelfde geloven. Maar dan mogen we toch opzien, want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en met het geklank van een bezuin van God nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan, daarna zullen wij, levenden die achterbleven, tegelijk en tezamen met hen en in wolken in de oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Daarom spreekt elkander toe met deze woorden. Dat commando is heel bijzonder. En dat deed me denken aan Jacob die bevel gaf om dus als hij in Egypte overleden was om hem terug te brengen. En het deed me ook denken aan die dood van Lazarus waar de Heer Jezus al dat voorteken geeft van dit gaat gebeuren om een dag. Als we heel even terugdenken aan dat plaatje van die oorlogsbegraafplaats waar zoveel kruisen naast elkaar staan. Daar zullen in eerste instantie een heleboel mensen ook uit verdwijnen. En later is die hele begraafplaats overbodig. Dit is uitzien naar wederkomst, onze wegrukking. Ververgt de meeste van ons, die al ontslapen zijn, opstanding uit de dood. Nou, en wanneer dat moment aanbreekt, zal een bevelsroep zijn van de Heer zelf. Doden die niets weten, geen werken verrichten, geen overleg hebben, zullen opstaan. Eerst die van Christus zijn. Dat is de enige beperking die er op dat heerlijke moment geldt. Er wordt niet vermeld dat je in een houten kist moet liggen. Er is geen grens gesteld aan de diepte van het graf. En de bevelsroep is veel sterker dan het op naam naar buiten roepen van Lazarus. Al ben ik 500 meter diep onder de grond terechtgekomen, of lig op de oceaanbodem, ja, al ware ik als as uitgestrooid, dat is niet aan de orde dan. Het gaat er niet om of ik het kan horen, of dat ik wel of niet luister. Dit bevel van de Heer is tegelijkertijd de beweging. Er is niets, maar dan ook niets, dat de uitkomst van dit bevel kan stoppen. Het is niet meer één dode die tegelijk, zoals Lazarus opstaat, maar de velen die in de eerste rangorde opstaan, en als ze staan, vanaf dan zijn ze ook in staat om de bezuin, de trompetstoot, te horen. En het lichaam van Christus neemt haar intrek in de hemelse gewesten. En tot die tijd is het nodig dat wij elkaar dragen, bemoedigen en hen vertroosten en ondersteunen die geliefden hebben moeten loslaten omdat het leven voorbij was. En voor hen, die moeizaam voortgaan in een stervens- of rouwproces en daarbij staan. Dan komen we aan een slot. Dan heb ik even kort samengevat wat dit hele verhaal eigenlijk wil overbrengen. Nadat we vele teksten aangaande begraven of cremeren hebben geproefd, kunnen we tot het volgende overzicht besluiten. We zien dat er in Gods woord zorgvuldig wordt omgegaan bij het achterlaten van de doden. Dat getuigenis zit in die mensen die het lijk van Stefanus, wat door vrienden wordt begraven. Het gebeente van Jozef, wat 40 jaar lang meegesleept wordt om dat in Sichem te begraven. Nou, ook als bij de begrafenis, bij het sterven van de profeet en rechter Samuel, dan komt heel het volk samen om die begrafenis en mee te maken en rouw te hebben over die gebeurtenis. Men is bekend met het begin en einde van een mens. Uit stof geformeerd en tot stof wederkeren. Dat is het getuigenis van Gods woord. Er wordt getuigenis gevonden voor het belang dat men eraan hecht, met name ten aanzien van het gebeente, om in rust bewaard te worden voor de latere tijd. Toekomstgericht, uitzien naar een toekomstige eeuwige stad en of opstanding uit de doden en een leven bij en met hem en God de Vader. Begraven in een spelonk, uitgehouwen graf of in de aarde, is de manier om een dode achter te laten in wat we gelezen hebben. Het verwijzen naar de plaats waar begraven is, lijkt belangrijk te zijn. Verbranden van mensenlichamen in het Oude Testament wordt in negatieve zin vermeld, als straf of gericht. Bij de profetie van Ezechiël lijken de dorre doodsbeenderen voorwaarden om op de voet gezet te kunnen worden en te herleven. Uit de teksten valt niet op te maken dat de toestand van het gebeente, door begraven of verbranding, een onderscheid maakt bij de opstanding als de Heer komt in de lucht, volgens 1 Thessalonicenzen 4. Pardon. Er wordt door de apostel Paulus voor veel zaken aangegeven en ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Want niemand onze leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here en als wij zijn des Here. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levenden heerschappij voeren zou. Want er staat geschreven, ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden. Dat is voor iedereen. Elk mens is daarbij ingesloten. Dus op een dag blijft er niemand liggen, hoe die ook achtergelaten is. Tot zover, dan is het klaar voor zover. Bedankt dat u dit allemaal mee heeft willen maken. Ik wist van tevoren niet of we dit zouden gaan halen. Het is wat langer geworden. Maar het was toch ook niet eigenlijk zoveel dat er twee keer voor moest komen. Ik besef dat het een hoop informatie is. Maar ik heb er lang aan gewerkt. En ik denk dat hier eigenlijk bijna...